staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons met elkaar zingen op Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Eerst met elkander lezen een gedeelte uit de schrift. En wel wat u vindt in Lucas 15 en daarvan de versen 25 tot en met 32. Dat is ook het gedeelte dat we vanavond overdenken willen met elkander. Lucas 15 vers 25 tot 32. Daarna doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en tijden.
En zijn oudste zoon was in het veld, en als ik kwam en het huis genaakte, hoorde het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij, antwoordende, zeide tot een vader, zie, ik dien u nu zo vele jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Stellen wij ons nu allereerst in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht des Heren. Heren, wat wij in deze morgen nodig hadden, hebben wij ook vanavond nodig. Dat is uw tegenwoordigheid. Dat is de arbeid van uw geest en de bediening van uw genade. Daarom is het dat we allereerst komen tot u, nu we met elkander hier samengekomen zijn rond uw getuigenis, om te luisteren naar wat de geest tot ons heeft te zeggen. Uw woord ligt voor ons geopend, en ge wilt weer komen door dat woord ook tot ons. Heren, nu vragen wij van u dat door de kracht van de bediening van uw Heilige Geest dat woord ingang mag hebben in ons aller hart. Ook in de harten en misschien wel allermeest in de harten van onze jonge mensen en van onze kinderen. Wat hebben wij alle nodig? Dat wat gij beloofd hebt in uw woord toegepast worden aan ons hart en aan ons verstand. Gij hebt ons immers gegeven uw beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gij hebt in uw beloften gezegd dat gij een God wilt zijn van ons en onze kinderen. En gij hebt die beloften zelfs betekend en verzegeld aan onze voorhoofden. Nu zijn die beloften niet een rustgrond, alsof het daarmee al voldoende zou zijn. Maar die beloften zijn toch wel een pleitgrond. En ook een zalige en een heerlijke pleitgrond. Maar waarmee we mogen komen voor u de Heere. Om u erop te wijzen in alle ootmoedigheid. En in de besef dat wij niets hebben verdiend. Maar alles hebben verbeurd. Dat gij die beloften vervult en ook toepast aan onze harten. O God, wij komen met ons gebed tot u de Heere. En wij vragen van u, laat het een gebed mogen zijn, recht, niet alleen maar de taal van onze lippen, niet maar wat woorden die wij gesproken hebben met onze mond, maar dat het een gebed mogen zijn dat opwelt uit de bron van het hart, uit het diepst van onze ziel, uit de waarachtige behoefte dat we u nodig hebben en uw tegenwoordigheid en uw zalige gunst. Die toch meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. Zoals wij hier zitten en staan voor u de Heere, hebben wij het alles verbeurd en zijn we zondige mensen. O God, als gij in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, wie van ons zal dan kunnen bestaan? Niet één, niemand van ons. Gij zult ons weg moeten werpen tot een eeuwigheid. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En daarom aan de ene kant uw woord getuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het getuigt aan de andere kant van barmhartigheid, genade, trouw, goedheid in de Heere Jezus. En nu bidden wij van u dat het woord dat we met elkaar in deze avond zullen beluisteren zijn loop mogen hebben ook in ons midden. En dat het voor het allereerst in de hart van menigeen als een pijl in mogen gaan. Zodat het mag komen tot een waarachtige bekering. Zodat in ons midden jong en oud mag leren roepen tot u de levende God. Zodat we de knieën leren buigen en de harten leren uitstorten. Zodat we leren zeggen, o God, ik ben net als die jongste zoon. Of ik ben net als die oudste zoon uit de gelijkenis. Ik bezit wel een stuk gerechtigheid. Ik wandel wel in het spoor van uw geboden. Maar ik heb niet een hart dat u vreest en dat u dient in oprechtheid. Ik heb niet een leven dat zich verbonden weet aan u, omdat het geschonken is door u. En gewerkt door uw Heilige Geest in onze harten en in mijn eigen persoonlijke hart. En daarom ben ik nog vervreemd van u, de levende God. Heere, werk dat in de harten van deze, opdat ze tot bekering, waarachtige bekering mogen komen. Maar we vragen ook, denk aan uw volk en uw erfdeel. Gekent ze met al de vragen en de moeilijkheden. Gekent ze met de bestrijdingen en ook de verzoekingen van de wereld, van het eigen hart. Dat is van die wereld die daar nog binnenin hen woont. Gekent ze naar het vlees, gekent ze naar de geest. Ja, Heere, wat is nou voor u verborgen? Niets en niemand. Alles ligt naakt en geopend voor uw heilig aangezicht. En u hebben uw volk en uw kinderen ook niets in zichzelf. Ze kunnen ook in zichzelf niet bestaan. Ook met dat geloofsleven niet. Dat moet steeds weer vernieuwd en verlevendigd en weer zelfs verdiept worden. Ze moeten al meer zichzelf leren verliezen. En altijd weer worden tot niets. Omdat ze alles worden in en door de Heere Jezus. Ja, omdat die Christus alles worden in en door hem. Opdat zij het leren zeggen met de apostel, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die zich voor mij heeft overgegeven. O God, onderwijs ons in deze dingen. Dat goddelijke onderwijs hebben wij nodig. Maar dan is het ook nodig u te kennen, o Christus, als de van God gegeven ambtsdrager, die de hoogste profeet en leraar is, en aan wiens voeten we zullen moeten leren neerzitten, om door u onderwezen te worden. Dan zult gij voor ons moeten worden de hoge priester naar de ordering van Melchizedek, die het alles volbracht heeft, die genoegdoening aan de Vader geschonken heeft, die al de straf der wet heeft gedragen en al de geboden der wet vervuld, die is ingegaan in het heiligdom in de hemel met zijn bloed, om nu daar de voorbidder en de tussentreder te zijn voor uw volk hier beneden, in alle worstelingen en alle moeite, om ze uit uw volheid te geven, genade voor genade. Dan is het ook noodzakelijk dat ge wordt de koning, onder wiens leiding we komen te staan, en wiens goddelijke wil we leren gehoorzamen, zodat we leren zeggen, uw wil geschieden, o Heere, en uw wil alleen. Breek dan al het onze. Neem dan alles weg wat niet bestaan kan voor tijd en eeuwigheid beide. Opdat ons gegeven worden en in ons gewerkt en uitgewerkt wat wel bestaan kan voor u. En wat is uit u en waarin uw naam alleen maar wordt verheerlijkt. Zegen uw gehele kerk over het rond der aarde. Wees met al uw dienstknechten die uitgaan het woord te bedienen op de rechte wijze. Schenk ze de zalving van uw Heilige Geest. Wees met onze broeder, dat is de dienaar des woords, die ge hier in het midden van deze gemeente gesteld hebt. Geef hem wat hij nodig heeft om deze gemeente zo te leiden en in bijzonder ook in de bediening des woords te bearbeiden, dat menigeen getrokken wordt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat menigeen zichzelf mag verliezen en de Heere Jezus mag gewinnen. Geef hem wat hij behoeft in alle opzichten. Wees met hem en met de broeders kerkraadsleden, de ouderlingen en de diakenen, en met de hele gemeente en met allen die met ons meeleven. Zegen uw gehele kerk, ook onze kerken in het vaderland. En als in de dagen die daar voor ons liggen weer de zittingen van de synode zullen voortgezet worden, dan bidden wij van u, wees daar bij en in die zittingen aanwezig, opdat men er toch diep van doordrongen mogen zijn in deze dagen van veroppervlakkiging en veruitwendiging. Dat nodig is verdieping, dat nodig is meer dan ooit tevoren, weer de werking van de Heilige Geest en de kennis daarvan. En niet in het minst bij de dienaren, die staan in het midden van de gemeente om het woord te bedienen en om te roepen dat waarachtige wedergeboorte en bekering. Dan alleen zal uw naam kunnen worden verheerlijkt. Dan alleen, o Heere Jezus, zult gij zijn de van God gegeven borgen middelaar ook in ons persoonlijk leven. Denk aan het werk der zending, ook onder de Joden en de Mohammedanen. Ja, Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht. Zegen ook land en volk hier, in deze benarde tijden met zoveel spanningen overal in heel de wereld. En met wat we achter ons hebben in de dagen die daar voorbij gingen. Gij weet alle dingen, gij weet ook het waartoe en het waarom. Laat het ons brengen daar waar we gevonden moeten worden. Leer ook de overheid. Gij zijt toch de machtige, de koning der koningen, die zelfs de harten van die mensen die niet willen rekenen met u en uw gebod kunt breken en verbreken, zodat zij zelfs komen in de verootmoediging en in de kleinheid. Trouwe God, hoor ons. En nu is ons gebed ook bezoedeld met zonden en ongerechtigheden. Wij kunnen voor u niet bestaan. Maar doe met ons niet nadat we hebben verdiend. Maar wil ons een horend en een verhorend God zijn om uzelf wil. Om Jezus wil. In zijn naam vragen wij het u. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij Psalm 73. En daarvan de versen 13 en 14. Wie heb ik neven zie omhoog en wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 13 en 14. We willen, zoals ik vanmorgen gezegd heb, ook in deze ogenblikken stilstaan bij wat we dan gewoon zijn te noemen de gelijkenis van de jongste zoon. Ik heb er vanmorgen al even de nadruk op gelegd dat als wij spreken over de jongs, over de verloren zoon, dat we in de regel denken aan de jongste zoon. En natuurlijk was hij verloren. Maar als we nog alleen denken aan de jongste zoon, mijn broeder en zuster, ik geloof dat we dan verkeerd deze gelijkenis lezen en dat Jezus wel zeer terdege ook de aandacht heeft willen vestigen op de oudste zoon. Misschien nog wel meer dan op de jongste zoon, want ik zeg dat nog even weer en ik herinner u daaraan. Leest u maar de eerste verse van dit hoofdstuk waar Jezus immers door de fariseeën wordt vermaand en dat hij dan tot de fariseeën en de schriftgeleerden zich gaat richten. Zodat dus eigenlijk deze gelijkenis ook en in de eerste plaats zelfs betrekking heeft op de fariseeën en de schriftgeleerden, dat zijn geen mensen van de wereld. Wij zouden vandaag zeggen dat zijn mensen van de kerk. En dan zouden wij er nog wel aan toe kunnen voegen dat zijn mensen die zelfs een eerste en een voornaamste plaats hebben gekregen te midden van het kerkelijke leven. Daarom zou je deze gelijkenis ook wel de gelijkenis kunnen noemen van de fariseeën. Want ik word hier in dit bepaalde schriftgedeelte toch geconfronteerd met wat ik even wil noemen de ingenomenheid van de fariseer met alles wat hij bezat. Toch is er denk ik nog een beter gezichtspunt in deze gelijkenis. En dat is dat we deze gelijkenis zouden kunnen noemen de gelijkenis van de barmhartige vader. En ik geloof dat de vader hier de centrale figuur is waarom tenslotte alles gaat draaien. Het is de vader die straks uitgaat in de volle liefde van zijn hart naar de jongste zoon. Het is dezelfde vader die straks ook uitgaat met uitgebreide armen naar de oudste zoon. En zo meen ik dat we hier uitgetekend zien in deze gelijkenis de liefde Gods in de Heer Jezus Christus die zich buigt aan de ene kant naar de tollenaren en aan de andere kant ook naar de fariseeën. Je zou kunnen zeggen het is een liefde Gods die nog vraagt en gelukkig dat de liefde Gods nog vraagt en gelukkig dat die liefde Gods nog klopt op de deuren van ons hart. En gelukkig dat de liefde ons nog maant en vermaant en waarschuwt aan alle kanten. Een liefde die uitgaat tot twee soorten van verloren mensen. Let u er goed op, ik zeg het expres op deze manier. Twee soorten van verloren mensen. Naar de ene zijde hebt u de goddeloze die zich zodanig in de wereld openbaart. En aan de andere kant hebt u de gerechtigen of de eigen gerechtigen die het doen met dingen waarmee ze het niet kunnen doen voor God en de eeuwigheid. En die als het erop aankomt in het wezen der dingen net zo verloren zijn als de mensen der wereld. Alleen, ze staan wat de uiterlijke verhoudingen betreft in een andere verhouding dan de God des verbonds. De manier van het verloren zijn kan verschillend zijn. Is ook vaak verschillend, maar in het wezen der dingen zijn ze precies dezelfde. De wijze is anders, maar in de kern zijn ze beide gelijk. Van de jongste zoon kan de verlorenheid zo voor iedereen maar duidelijk zijn. Hij had het leven thuis veracht en hij was daar naar buiten gegaan in het verre land, had alles er doorgebracht met hoeren enzovoorts. We hebben dat vanmorgen gezien. Maar de oudste zoon, die in vele opzichten het tegenbeeld is van de jongste, was als het erop aankomt in geen enkel opzicht beter. Het is waar, die was al thuis gebleven en die had hard gewerkt. Het is al waar dat hij kon zeggen, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Hij had met andere woorden dus de dagen doorgebracht op de akkers van zijn vader en in de nachten had hij weer nieuwe krachten trachten te verzamelen om op de dag van morgen weer te kunnen verrichten wat zijn vader hem had opgedragen. En ik stel me voor dat zijn vrienden en de buren van deze vader tegen elkaar hebben gezegd en dat ze dat ook tegen de vader wel hebben gezegd. dat er toch nog zo'n geweldige troost was in zijn leven, dat hij tenminste deze zoon nog overgehouden had, en dat deze zoon tenminste nog heel anders leefde dan de jongste zoon. En dat de vader daaraan dan toch maar een zekere steun had, en dat hij in een zeker opzicht toch maar getroost zou kunnen zijn. En dat hij dus in deze oudste zoon dubbel teruggekregen had wat hij in de jongste zoon had verloren. Immers, dit was een stipte werker, dit was een betrouwbare kracht, dit was een prachtkerel. Nou weten wij, omdat wij achter de dingen staan, omdat wij de hele gelijkenis hebben in het woord Gods, wel beter. Wij kennen deze gelijkenis en wij weten ook het slot. Maar stel u nog een enkel ogenblik voor dat we dat eens niet zouden weten. En dat dat dus verborgen voor ons zou zijn. Zouden wij er dan aan gedacht hebben dat deze fariseer ook een figuur was die de redding nodig had? Zouden wij dan niet een zeker respect voor deze man hebben gehad? Ik kan het mij zo voorstellen dat misschien in menige gemeente een dergelijk iemand in de ouderlingenbank was terechtgekomen. Ik kan het me zelfs voorstellen dat hij misschien wel ergens op de kansel had kunnen staan om het woord te bedienen. Zo in elk geval openbaarde deze man zich in zijn leven. Zo rechtzinnig was hij in de leer en naar buitenuit ook in het leven. Zo ver kan het gaan, niet buiten de kerk, in de kerk. En daar hebt u tegelijkertijd de kern van deze gelijkenis waardoor wij ons gewaarschuwd moeten worden. Het is ons bekend dat deze jonge man niet is te prijzen. Waarom eigenlijk niet? Wat hapert er nou aan? Wat is nou de eigenlijke kwaal van deze man? Nou, deze zoon legt zijn leven zelf helemaal bloot als hij tot zijn vader gaat zeggen: ik dien u nu al zoveel jaren. Daar heb je het nou juist. Als u deze gelijkenis leest en u leest die uitdrukking: ik dien u nu al zoveel jaren en u hebt u mij nog nooit een bokje gegeven. Voelt u daarin al de klop van het hart? Voelt u daarin al de warmte van de ziel? Proeft u daarin al de innige toegenegenheid die deze jonge man had tot zijn vader? Helemaal niet. Het is net zo koud als een steen als het maar even kan. De vader had immers verschillende knechten, dat is al duidelijk uit deze gelijkenis. Allemaal hebben ze hem gediend om loon. En dan zegt deze jonge man, dat is dan de zoon, die durft ook tegen zijn vader te zeggen: ik heb u al zoveel jaren gediend en ik heb nog nooit een bokje gekregen. Met andere woorden, het ging hem toch ook eindelijk om wat te krijgen in de middel van verdiensten, door middel van werken en door middel van zich goed te openbaren. Je zou toch verwachten, mogen verwachten, dat deze zoon in een heel andere verhouding tot de vader zou staan dan de knechten. En dat deze zoon met alle verbanden zich verbonden zou weten aan zijn vader. En zo uit de waarachtige liefde en de innige toegenegenheid zijn vader zou hebben gediend. Dat is niet het geval. Zijn dienen is in geen enkel opzicht onderscheiden van het dienen van de knechten. Daarom hij wordt hier in dit gedeelte van de schrift getekend als een liefdeloze. Hij had al die jaren vlak bij zijn vader geleefd. Hij had niet voor zijn vader geleefd. En hij was in het huis van zijn vader geweest als een vreemde. En dan moet hij die twee zonen eens even naast elkaar plaatsen. En dan wordt ook dit stuk van de gelijkenis veel duidelijker. De ene hield het thuis niet uit en die ging daarom naar dat verre land met wat hij van zijn vader had ontvangen, en hoe verder weg, hoe liever. De andere bleef thuis, alleen zijn hart wist zich niet verbonden aan de vader. En daarom was deze oudste niet minder verloren dan de jongste, nog sterker wil ik het zeggen. Bij vader thuis en in de omgeving van het huis was hij, als het erop aankomt, nog verder van de vader af dan de zoon die op dit moment bij de zwijnen toch zat en probeerde wat van dat voedsel te krijgen om daarmee zijn eigen leven in stand te houden. Bij die liefdeloosheid en de koudheid van zijn hart komt een tweede, wat natuurlijk nauw samenhangt met dat eerste, en dat is de vreugdeloosheid. Gaat u dat maar weer lezen, daar is feest in het huis, omdat de jongste zoon is thuisgekomen, ze hebben een kalf geslacht. En de klanken van de vrolijke muziek en het gezang dringen tot een door, en als straks een vader naar buiten komt, daar staat de blijdschap, de vader op het gezicht te lezen. Dat kan deze zoon niet verdragen. Hij ergert zich tot in het diepst van zijn ziel. Hij is diep gegriefd. Alleen al omdat zijn vader dan met de blijdschap van zijn hart naar buiten komt, omdat een verloren zoon is teruggekomen. Alles in deze jonge man komt in opstand tegen de handelwijze van zijn vader. De vlammen van de haat loeien fel op, ze branden in het woord dat hij er met minachting uitgooit, als hij gaat zeggen, en als deze uw zoon gekomen is, leest u maar in vers 30, als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf gegeven. Let u er even op, dat is weer zo'n hele kleine, klein ding, een klein element in deze geschiedenis. Hij zegt niet mijn broer. Voelt u het? Hij voelt niet de minste verwantschap met die jongen die thuis is gekomen. Hij heeft het niet over hem als zijn broer. Er is geen liefdesbetrekking. Hij zegt als deze uw zoon. En dan ligt daar deze gedachte. Nou, dat is me er ook een zoon. Wat een leven heeft me die man gehad. Wat heeft die man zich gewenteld in het slijk van de zonde. Nee, dan ik. Ik dien u nou al zoveel jaren. Ik kan ook het zeggen met wat die andere fariseer in me zei uit de gelijkenis van Jezus. O God, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar. En dat deze jonge man dus kon zeggen. Ik dank u dat ik niet ben als mijn broer die zich door het slijk heeft gehaald. Dan ben ik toch anders. En dan heb ik mijn leven toch wel aardig goed besteed. Wat laat deze zoon zich in zijn hart kijken. Hij heeft al deze jaren zijn vader gediend, maar hij heeft het gedaan zonder vreugde. De arbeid in de dienst van zijn vader, het leven in het huis van zijn vader, was hem niet dat vreugde geweest. Innerlijk heb ik daarom al zo pas gezegd, staat deze zoon precies even ver van de vader af als de jongste zoon. Hij is geen zier beter. Nu heeft Jezus het hier over het leven van de fariseeën. En hij gaat hier de fariseeën uittekenen in hun wetsvolbrenging. En hij laat ze gevoelen dat ze wel leven naar de geboden van de wet, maar dat die al dat volbrengen van die geboden niet opkomt uit de liefde van het hart die ze hebben tot God en tot zijn dienst. Ze hebben een leven naar de geboden, ja, maar om later voor God te staan en precies die God voor te rekenen en te zeggen, ik geef tiende van alles wat ik bezit, en ik vast 2 maal per week en u gaat me door. Het is God te dienen uit een koopmansgeest. Voor wat hoort wat. De eeuwigheid moet al die prestaties belonen. Het is een uiterlijke godsdienst. Wel leven naar Gods geboden, ja zelfs meer dan dat. Gebod op gebod stapelen en dan ook regel op regel. Het is een leven van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar alles uit een onwedergeboren hart. Alles uit een ziel die nog nooit in betrekking is geweest met de Heer. En hier kom ik aan de geestelijke kant van deze gelijkenis, mijn broeder en zuster. Hier past het woord van de Heer eens gesproken tegen Israël. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Ik onderstreep, hun hart, of uw hart, houdt zich verre van mij. Dat heb je nu bij deze mensen, en dat is hier bij deze man ook het geval. Deze man wil wel zijn bij de vader thuis. Deze man wil ook nog wel in zeker opzicht in het gareel leven. Deze man wil nog wel
naar de geboden des Heeren zich openbaren. Maar er is geen liefde, er is geen vreugde. Het komt niet op uit het waarachtige leven. Zo is het bij de Farizeeën. Ze leven nog wel bij het woord dat de Heere heeft geopenbaard, maar ze kennen de kracht van het woord niet. Ze staan wel voor God, maar ze hebben geen band aan de Heere. Ze gaan wel op naar de tempel en naar het huis des Heeren, maar ze zijn er net als vreemden. Ze zweren wel bij het altaar en bij het bloed en bij het offer en bij al deze dingen, maar ze beseffen helemaal niet voor hun hart en hun leven en verhouding tegenover God waarom al deze dingen nodig zijn. En ze hebben niet geleerd voor hun eigen leven te zoeken wat God in deze dingen openbaart. Ze kennen zich geen zondaar, ze weten van geen schuld. Ze zijn nog nooit verloren geweest en daarom niet behouden. En nu kom ik onmiddellijk met een vraag van toepassing. Zijn er vandaag in de dag niet machtig veel mensen, ook in het kerkelijke leven en ook in het onze? Ik heb dat tijdens mijn verblijf hier natuurlijk alweer ontmoet. Hoewel ook in de tijd toen ik vroeger hier de gemeente in het vaderland mocht dienen. Toen was het ook zo, maar het is zeker, dunkt mij, als ik mij niet vergis, verergerd. En de toestand is er zeker niet beter op geworden. Vandaag aan de dag kennen wij ook zoveel mensen in het kerkelijke leven die, ik heb dat op een of andere vergadering zo uitgedrukt, die menen het leven te bezitten en ze weten heel niet wat het leven is. Vandaag aan de dag heb ik, meen ik, heeft vooral de dienaar des woords niet naar voren te brengen dat wij niet geloven naar de Heilige Schrift en onze belijdenis in een veronderstelde wedergeboorte, maar heeft nou de mensen voor te houden met al meer kracht van jaar tot jaar dat wij niet mogen geloven in een verondersteld geloof. En dat is wat men vandaag vooral ziet in de kerken, wat het gevaarlijke element is in het kerkelijke leven, als ik mij niet vergis, dat men er heel rustig van uitgaat, men is er en men heeft het en men is gearriveerd. En men heeft immers, men is gedoopt geworden en toen heeft men belijdenis gedaan. En na de belijdenis is men naar de avondmaalstafel gelopen en men heeft gegeten en gedronken. En ja, wat nog meer? En als men nou sterven gaat, natuurlijk ga je de hemel binnen. Dat is vandaag min of meer een voor vanzelfsprekende zaak geworden. En het is niet, wat ik vanmorgen zei, een wonder en het is niet het goddelijke mysterie dat in de Heere Jezus geopenbaard wordt en door de Heilige Geest moet worden toegepast en ook inderdaad wordt toegepast aan het hart. Bij andere woorden, ik kan het ook zo zeggen, en daar hebt u het fariseïsme ook in zijn kern getekend. En zo zijn er vandaag en de dag machtig veel mensen. Men heeft nooit in de diepte gelegen. Men heeft nooit aan de voet van de berg gezeten. Maar men zit boven op de top van de berg en men zingt en men zingt en men heeft het over de ere Gods en al deze dingen. Prachtig. Allemaal noodzakelijk, mijn broeder en zuster. Maar hoe ben ik op die top van de berg gekomen? Ben ik wel daar begonnen waar ik altijd beginnen moet? Ah, ik kan toch nooit op de top van een berg komen als ik niet eerst onderaan begin. En daar begint te klimmen. Men kent niet de worsteling in het dal van de hoogmoed. Men kent niet de verbreking des harten. Men kent niet het zondaar zijn. Men weet niet hoe men schuldig staat voor de levende God. Het is er nooit onmogelijk geworden om zalig te worden. Men heeft nooit gezien dat alleen de Heere zalig zal kunnen en moeten maken en de hand van zijn liefde naar ons zal moeten uitsteken. En dat het anders een verloren zaak met me zal zijn en eeuwig zal worden. Nou, dat hebt u hier getekend in dit bepaalde schriftgedeelte. En dat is wat wij elkander, dunkt me, ook voor zullen moeten houden, zodat ouden en jongen er goed van doordrongen zijn. Het is geen zaak die vanzelf gaat. Het is wel een zaak die ons beloofd is geworden. In de Heilige Schriften, bij de dood, als ik daar het teken en zegel des verbonds heb ontvangen, en die God mij hier het teken heeft gegeven en ik daarmee ook het leven doorga, dat hij mijn God zal willen zijn. Ja, maar dat moet gerealiseerd worden. Dat moet uitgewerkt worden in mijn hart en in mijn leven. En dat gaat niet zo. dat gaat in de weg van strijd, van het niets worden en door het niets worden tot het, ja, tot de heerlijkheid Gods. Dat gaat door alles te verliezen en dan pas de Heere Jezus te gewinnen. Laten wij heel voorzichtig zijn met deze gelijkenis. Wij kunnen zo heel gemakkelijk de verkeerde kant ermee uitgaan. Dan laten wij al het licht vallen op de jongste zoon en dat wordt veel gedaan. En dan laten wij die oudste zoon maar achterwege, alsof die zo wat geen betekenis zou hebben. En dan vergeten wij dat wij in de kerk en in de gemeente in menig opzicht meer gelijken op de oudste zoon dan op de jongste. Wij dienen God, we lezen het woord des Heren, we zitten in de kerk, we zingen onze psalmen. Wij brengen onze offers in tijd en in geld en we gaan niet uit naar de wereld. Van al deze dingen doen we niet. Maar waarom? Omdat hij dat eenmaal zo hoort. Omdat het nou eenmaal niet anders kan. Omdat we zo graag in het gereel willen blijven lopen. Omdat we menen of heimelijk hopen dat het zo wel in orde is. Nou herhaal ik, al deze dingen zijn prachtig. Ik hoop dat u mij niet verkeerd begrijpt. Alsof ik ermee zeggen wil dat al die dingen geen waarde hebben. En alsof ik ermee wil zeggen, gooit al die dingen dan maar weg, want het heeft helemaal geen betekenis. Dan hebt u mij helemaal verkeerd begrepen, want ik zeg, ze hebben wel betekenis. Maar als u ze gebruikt en u denkt dat het een grond is voor de eeuwigheid, en u denkt dat u daarmee het leven al hebt, of gedeeltelijk, dan zeg ik, u bedriegt u. Want het moet uitgewerkt worden en geschonken door het werk van de Heilige Geest. Het moet doordringen tot in het diepst van onze ziel. En de liefde Gods moet inderdaad en in waarachtigheid ons deel worden. Ja, maar hebben wij wel ooit die God leren kennen in zijn heilig recht en in zijn majesteit die daarboven zit in de troon in de hemel? Zijn we nooit voor ons persoonlijk leven in aanraking gekomen met dit feit dat het toch wel verschrikkelijk zal zijn te vallen in de handen van een levend God? En als ik daarin val en ik heb niets anders dan mezelf en ik heb niets anders dan mijn uiterlijke godsdienst, dan mijn kerk gaan, het lezen van het woord, het zingen van mijn psalmen en u gaat me door. En als ik dan zo val in de handen van die levende God, o God, dan wordt de deur van de hel voor mij gesloten en ik denk de hemel binnen te gaan, maar ik zal met Bunyan gewaar worden, er is ook een weg die leidt van de hemel naar de hel. En daarom moeten wij gewaarschuwd zijn. En ook jonge mensen. Ik wilde dat u dit meenam. En ik wilde dat je deze dingen overdacht. Neem ze mee in alle ernst. Ik zeg ze in alle liefde. En in de oprechtheid van mijn hart. En ik zeg ze tegelijkertijd. Ik hoop dat het mag zijn. Tot de eer des Heren. Er zijn zoveel buiten de kerk en ook in de kerk. Voor wie de dienst des Heeren een last is in plaats van een lust. Er zijn zoveel mensen voor wie de kerkgang alleen maar is het volbrengen van een zekere plicht. Niet een openbaring van de rechte honger en dorst om geleerd en onderwezen te worden in de dingen die nodig zijn te kennen tot zaligheid. En dat zal de kerkgang toch eigenlijk moeten zijn, de kerkgang vooral. Omdat daar God het woord gebruiken wil om ons te laten zien hoe niet alleen ik mijzelf leer kennen tegenover de Heere, maar ook wie de Christus is en hoe ik deel krijg aan de Heere Jezus. Hoe de geloofswerkzaamheden en de geloofsuitingen zijn naar die Christus Gods. Ik hoop dat ik hier een van de kernen aanraak van het gebrek van menigerlei prediking vandaag. In enig opzicht is er nog wel een prediking die rechtzinnig genoemd kan worden, maar het hart is eruit. En in enig opzicht is het nog zo dat menige prediking niet onaardig is, laat je het zo zeggen. Maar Gods kinderen en zoekende zielen krijgen stenen voor brood en ze worden niet onderwezen. In hoe kom ik nou aan deze dingen? Hoe werkt de Heer nu door zijn geest in het hart? Hoe ligt dat nou bij de mens? Zodat ik mezelf aan het woord dat bediend en gepredikt wordt kan toetsen. En zodat ik dus de maatstaf aangelegd krijg door Gods getuigenis en dat woord alleen. Laten wij nimmer vergeten dat wij een bedriegelijk hart hebben. Er heeft eens iemand tegen mij gezegd, of ze hebben tientallen malen tegen mij gezegd, hier in Nederland en ook wel natuurlijk aan de andere zijde van de oceaan, waar ik verschillende gemeenten gediend heb en waar ik nog altijd bezig ben te prediken. Dan zeggen ze, dominee, maar je mag toch niet twijfelen, dat is toch zonde? Dan is mijn antwoord altijd dit, het hangt er maar vanaf waaraan je twijfelt. Als ik twijfel aan de waarachtigheid van het woord Gods, dat is zonde. Als ik twijfel aan de waarachtigheid van de beloften des Heren, dat is zonde. Maar als ik twijfel of ik dat wat in dat woord geopenbaard wordt en wat ik moet kennen, of ik dat nu wel ken, zodat ik dus gebracht word ook door middel van de prediking tot een zelfonderzoek, en ik dus de hand in mijn eigen boezem leer steken, en dan straks die hand er weer uit leer halen om te zien of hij nou melaats is, ja dan nee. Als ik met deze dingen tot een soort van twijfel kom, dat is geen zonde. Ik geloof het veel sterker te moeten zeggen. Ik meen, als we nooit aan onszelf hebben getwijfeld en aan dat eigen hoogmoedige, eigen gerechtige, bedriegelijke hart, in die zin dus, of ik dat nou zelf mij maar toegeëigend heb, of ik dat nou alleen maar weet uit kracht van opvoeding en omdat ik grootgebracht ben in het midden van de kerk, omdat ik in een christelijk gezin altijd geweest ben en mijn vader en moeder hebben het gezegd en ik heb een godzalige grootvader of moeder gehad, dat doet er niet toe. En dat ik ook daarom, en dan gaat u maar aanvullen en toe. En dan voelt u toch wel, dat ik toch aan deze dingen mag twijfelen. Ik geloof dat hier juist een kernpunt ligt ten opzichte van de geestelijke zaken. Want ik moet ze niet kennen omdat mijn vader het zo zegt. Of omdat mijn moeder het me zo geleerd heeft. Of omdat ik naar de christelijke school geweest ben. Of omdat ik in de kerk heb gezeten. Dan kan het een kennis zijn die alleen hier zit. Maar dan zal ik zal er van doordrongen moeten zijn dat het een kennis zal moeten zijn van het hart, gewerkt door de Heilige Geest, zodat ik gezeten heb aan de voeten van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. En dan, ja, dan is het ontdekkende woord des Heren nodig. En niet minder vertroosting door dat woord. Hoeveel mensen zijn er die de ontdekking van het woord niet kennen? Hoeveel mensen zijn er die daarom de rechte vertroosting door dat woord ook niet kennen? Ze hebben het wel over vertroosting. Ja, dat was met die fariseeën ook het geval. Als u met deze mensen had gesproken over de waarheid van het woord Gods, u zou versteld hebben gestaan over de kennis die die mensen hebben gehad. En toch, zegt de Heere Jezus, stonden zij er buiten. En dan zegt de Heere Jezus niet, en die kennis van het woord is overbodig. Of die kennis van het woord is niet nodig, dat staat nergens in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En al weet ik heel goed, daar wordt gedoeld op de geestelijke kennis van het leven Gods en van het werk des Heren. Maar ik weet tegelijkertijd dat als de geestelijke kennis is, dat in het Engels zeggen we dat includes, dat sluit in tegelijkertijd ook de kennis met het verstand. Verstandelijke kennis als zodanig is niet verkeerd, is niet zondig, allerminst. Daar moet verstandelijke kennis zijn. De Heere werkt meermalen meest door het verstand, maar het moet meer zakken door het verstand en penetreren tot in het hart, zodat het een zaak wordt van mijn ziel tegenover de Heer. Nou, hoeveel mensen zien vandaag en de dag op zo'n soort van mensen neer? En dan heb ik nog iets, dat is niet alleen nodig om dat te leren kennen voor het eerst, maar dat is nodig om ook te leren kennen bij vernieuwing. Gods kind gaat hier niet vrij uit. Ik zou u willen vragen, zou Gods volk en alle fariseïsme gestorven zijn? Als u ja durft zeggen, dan zeg ik, u kent uw eigen hart niet. Is er bij hen altijd een ootmoedige kleine gestalte der ziel? Als u ja gaat zeggen, dan zeg ik, u kent uzelf niet, nog het leven Gods. Komen ze altijd met de tollenaarsgestalte voor de Heere, wees mij genadig, o God, wees mij genadig, naar uw goddelijke gunst? willen ze en kunnen ze altijd maar weer leven, alleen, maar dan ook alleen uit genade. Ach, ik had een vrouw in mijn gemeente, in mijn tweede gemeente, Enschede, van waaruit ik hier ook meermalen in, op Urk geweest ben. Vroeger ging ik natuurlijk met de boot. En die zei wel eens, dominee, als vandaag en de dag ik op een stoel zit, ze nam ze een heel eenvoudig voorbeeld, heel simpel. En God zet mij op die stoel. Dan gebeurt het dat nog geen 5 minuten of een kwartier later ik al van die stoel af ben en dan ga ik alweer waar ik zelf naartoe wil. Begrijpt u wat deze vrouw bedoelde? Ze bedoelde heel eenvoudig, we hebben niet alleen maar nodig het werk des geestes eens, maar steeds weer. En als de Heer ons brengt op de levensweg, dan zal hij ons op die levensweg moeten houden. En er ons altijd weer terugbrengen, omdat ik uit mezelf dat niet wil. Dat is de weerstand die steeds in mijn leven opkomt en altijd maar zich tegen die God en dat goddelijke werk verzet. Daarom spreken wij Goden zij dank dat God ons dat leert in de Heilige Schrift van de onwederstandelijke genadewerking. Die genade kan tenslotte niet weerstaan worden. Ik kan mij verzetten tegen het werk van God en dat doe ik. Met al mijn macht op een vrome of een goddeloze manier. Je kunt dat ook heel vroom doen. Maar God breekt tenslotte het hart en het leven. Ik kan prat gaan op mijn leven, op mijn werken, op mijn gebed, op het leven uit het woord. U weet al die dingen wel. Ach, we hebben zo'n geraffineerd zondig hart. Zelfs zo geraffineerd dat de fariseersgestalte nog bedekt kan worden met een tollenaarskleed. En zo kan ik soms voor de Heere komen, dan lijk ik een tollenaar. En in het wezen der dingen ben ik toch nog een fariseer. Nou, ontvangen genade. Ik heb het hier niet over de onbekeerde, maar ik heb het hier over Gods volk. Zo kunnen ze nog zijn. Zo is de bediening van de Heere Jezus altijd en altijd weer nodig, zodat ze aan de voeten van die hoogste profeet neerzitten om door hem geleerd te worden. Zo moet die Christus worden, de hoge priester die door zijn heilige geest mij leert en onderwijst, opdat ik niets anders word dan zonde, zonde, zonde. En ik alleen maar bedekt kan worden met de gerechtigheid van de borg en zaligmaker, opdat die zaligmaker ook voor mij aan de rechterhand Gods des Vaders staande voor mij bidt en tussentreedt. En omdat ik als een vrucht van dat tussentredende werk des Heren ontvang, wat ik nodig heb van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik, dat hij mijn koning worden, of dat hij mij leiden en besturen, mij bij de hand nemen en mijn leven zo inderdaad mag zijn tot de eer van zijn naam. Deze jongen zegt, ik heb u alle dagen gediend. Gediend, ja dat is wat we nog tenslotte wel willen. Maar de Bijbel zegt, we moeten niet alleen de Heere dienen, maar het woord des Heeren leert eerst dat ik bediend moet worden uit en door de Heere. En dat ik als ik uit kracht van die bedienende genade uit de volheid des Heeren zal kunnen dienen. En anders zal er van het rechter dienen geen sprake kunnen zijn. Nou, daar hebt u al uitgetekend het fariseïsme in zijn volle geledingen. Ik moet eerst tot niets worden. Zal ik in de Heere zoeken wat ik nodig heb. Ja, wat wil ik graag wat voor God zijn en wat wil ik dan graag wat voor God doen. Maar wat God moet voor mij worden in Christus, degene die het voor mij doet. Hij doet het. Hij werkt het. Hij werkt het uit. En ik heb niet anders te gaan dan in de wegen die hij uitstippelt. En nou zeg ik die dingen heel gemakkelijk, zomaar even met mijn woorden. En dan zeg ik een heel simpel en heel eenvoudig Hollands, wat u heel goed begrijpt en verstaan kan. Maar het is niet zo gemakkelijk om het te doorleven. Het is feest in het huis. De maaltijd is aangericht. De gasten zitten allemaal aan en ze eten en ze drinken. Er is er één die er niet is. En die ene, dat is de oudste zoon van de vader. En dat hij er niet is, dat is niet uit een eerste opwelling. Dat is niet een plotselinge reactie bij deze jonge man. Dat was de bewuste keuze van zijn hart. Pertinent wilde hij daar niet zijn. Dat was de ergernis van de fariseer. Dat daar ze zitten te eten met de Heer Jezus. En dat Jezus had met al die uit- en die verschoppelingen in de maatschappij. Geestelijk heb ik het nou erover. Verschoppelingen, mensen die niks hebben en die alleen maar kunnen leven uit genade. U moet dat goed zien in het licht van de eerste verse van dit hoofdstuk, heb ik daar straks gezegd. De fariseeën murmureerden immers dat Jezus met de fariseeën had. De ergernis van deze mensen is de maaltijd. Hun ergernis is niet dat Jezus de zondaren vergeeft. Maar hun ergernis is dit, dat Jezus de zondaren zomaar vergeeft. Alsof het heel gemakkelijk is, ze hoeven niets te doen. Ze hoeven niets tot stand te brengen. Ze krijgen het alleen maar, wat wij dan noemen, uit genade. Ja, dat is niet maar zo. En dan gaat er heel wat aan vooraf. En dan moet je jezelf verliezen en jezelf verliezen. Dat is, mijn broeder en zuster, een ontzettend ding. Daar ben je niet in een minuut of in een dag, om zo te zeggen. Paulus drukt het in me zo uit. Die tekst heb ik vanmorgen ook gebezigd. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leed en ik doe niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar gekruisigd te worden, dat houdt wat in. En dan zo te sterven. Daar hangt de Heere Jezus immers met de spijkers geslagen door de handen. En daar hangt dat hele lichaam, al de zwaarte aan die spijkers. Oh, wat moet dat wat zijn. Ik kan wel trachten dat uit te tekenen met wat woorden en te zeggen. Ik kan het niet, ik voel dat ik er geen woorden voor heb. Ik kan het niet eens doorvoelen wat het is. En toch moet ik zeggen, Heere Jezus, wat hebt u toch willen doen? Opdat zondaren tot zaligheid willen gebracht kunnen worden. En dan is het niet alleen dat hangen aan het kruis, maar dan dat de toren van God over hem losbreekt. Van die rechtvaardige rechter in de hemel. En dat hij uit de angst van de ziel eruit roept. Met de bange klacht, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat die God zou kunnen komen tot mensen die verlaten moeten worden. En die weggeworpen moeten worden tot een eeuwigheid. Maar dat hij ze zou kunnen trekken tot zichzelf. En zou kunnen verenigen met zichzelf. En nou moet u het mooie zien in deze gelijkenis ook weer. Voor de tweede maal op één dag gaat de vader naar buiten om een verloren zoon te zoeken. Eerst was het de jongste zoon, hij stond daar al en hij zag al uit dat de jongste zoon, of hij ook kwam. Maar nou doet hij meer, nou zitten ze daar aan de maaltijd met elkander en ik zeg die ene die is er niet en die dwaalt daar buitenom, dat is die oudste. Verstrikt in de hoogmoed van zijn hart, hij wil niet naar binnen komen. Maar als hij niet naar binnen wil komen... Wel, dan gaat de vader naar buiten. Het feest roept hem, de muziek speelt, de zang is daar. Het is niet voldoende. Nou, dan zal de vader zelf hem gaan roepen. En dan worden de handen van de vader naar hem uitgestoken. De ogen van de vader spreken van liefde. De stem van de vader, en daar hebt u weer een klein element waarover u misschien vaak heen hebt gelezen, maar waarop ik toch even goed wil wijzen, dat u er goed van doordrongen bent. Wat het wil zeggen voor deze man en ook voor ons, daar zegt de vader niet ellendeling, maar daar zegt de vader, en dat klinkt uit het hart, de liefde kind, zegt hij, het is zijn kind. Zijn kind dat niet wil wat de vader wil. Zijn kind dat hem de rug toekeert. Nooit heeft een vader zo aan de voeten van een kind gebedeld, durf ik zeggen. Hij zou dat kind wel in zijn huis willen trekken en aan de maaltijd willen zetten. Hij zal hem niet minder dan de jongste zoon in zijn armen willen nemen en hem aan zijn borst willen drukken. Zoon, kind, kom dan toch en geef het toch op. Laat die weerstand toch gebroken worden. De maaltijd is ook voor u. Daar hebt u het evangelie, mijn broeder en zuster. Ik heb het met veel woorden niet eens meer te zeggen. Zo komt de Heer ook tot ons als hij ons roepen gaat tot bekering en tot waarachtige wedergeboorte. Wij zijn toch in die zin kinderen des verbonds, kind. Maar kinderen die niet aan willen zitten aan de maaltijd die de Heer heeft aangeraakt, dat is het ontstellende. Ik ben een kind uit kracht van het verbond voorwerpelijk, uitwendig. Maar ik ben geen kind wat mijn hart betreft. Mijn hart staat er buiten en mijn ziel staat er tegenop en mijn vuist barkt tegen mijn vader. En ik zeg, vader, ik wil niet in dat huis en ik wil zo niet aan de maaltijd zitten. Als ik het nou verdienen kon en als ik nou met de werken van de wet zou kunnen komen, ja, dan zou ik daar willen zitten. Maar nu wil ik het niet en daarom... En nou voelt u de geweldige tegenstelling die deze tekst beheerst. Eerst wat deze zoon allemaal zegt. En dan wat de reactie van de vader erop is. De zoon slaat in feite de vader in zijn gezicht. En hij ziet verachtelijk op die vader neer. Dat is wat wij durven te doen met de levende God. En dan draait hij zich om en dan gaat hij hooghartig en hoogmoedig weg. En laat zijn vader daar staan. Dat is wat u en ik hebben gedaan in paradijs. Dat is wat u en ik nog altijd doen. Uit kracht van onze verdorven natuur. En de vijandschap van ons hart tegen die zoekende en die belovende God. Maar dan gaat die vader die zoon achterna. Niet om de vuist op te heffen en deze jongen als een hond neer te slaan, dat had hij verdiend. Ook niet om hem met bittere verwijten naar het hoofd te slingeren. Nee, maar om zijn vaderhart nog weer open te leggen in dat ene woord dat uit zijn mond uitkomt, kind. Hij heeft deze jongen niet gekust. Dat staat er wel van de jongste zoon. Maar niet van de oudste. De jongste was smerig. Hij stonk van de zwijnen en de zwijnen trog. En toch kuste de vader hem nadat hij hem omarmd had. Omdat de jongen gezegd heeft, vader, ik ben schuldig. Ik heb gezondigd tegen u. Ik ben niet waardig om uw kind uw zoon genaamd te worden. Hier kan de vader niet kussen. Omdat die zoon niet voor hem neervalt. Omdat die zoon zijn schuld niet ziet. Omdat die zoon hem de rug toekeert. Hoe zou die vader hem nou kunnen kussen? Terwijl hij van hem af loopt. En terwijl hij zijn vader nog meer en minder behandelt dan hij ooit gedaan heeft. Voelt u hier, mijn broeder en zuster, wat dat betekent? De bedoeling van deze gelijkenis is, dunkt me, nu wel min of meer duidelijk geworden. En nou keer ik naar mijn begin terug. De vader is een centrale figuur in deze gelijkenis. Het gaat hier in deze gelijkenis om de Heere die heel de dag zijn handen bezig is uit te breiden tot een wederstrevig volk, zoals ik het lees in mijn Bijbel. Onwillige kinderen loopt hij als het ware achterna. Hij maant ze, hij waarschuwt ze, hij klopt aan de deur van het hart. En nog zoveel meer dingen die hij ook doet bij u en bij mij. Jonge mensen, luister naar de stem van die levende God. Geef er toch gehoor aan. Nou zult u zeggen, ja, maar hoor eens, ik kan mijzelf niet bekeren. Dat is toch immers het werk van God zelf. Dan zeg ik, ja, dat is het inderdaad. Maar er staat nergens in de Bijbel dat u zult kunnen verschuilen achter uw onwil of uw onmacht. U bent zo niet geschapen zoals u bent, dat is uw eigen werk. Jonge mensen, laat dat even goed tot je door mogen dringen. Als je gaat zeggen, ik ben onwillig en ik kan het niet, dan zeg ik, u hebt gelijk, maar dat is uw schuld. U hebt u zelf zo gemaakt. En dan zeg ik er nog wat bij ook. Dan zeg ik, nou kan u het niet en nou wil u het niet. Maar hebt u de verbondsbelofte? En in die verbondsbelofte en in het woord des Heren staat dat die God wel wil wat u niet wil. En dat die God kan wat u niet kan. Dat hij zo gewillig is dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft naar deze aarde. Daar hebt u de manifestatie van de nederbuiging van God tot een schuldig geslacht. En als ik niet daar kom waar ik komen mag en komen moet, dan zal zelfs dat kruis van de Heer Jezus nog tegen mij getuigen. En dat bloed, dat zal nog tegen mij getuigen ook. In een andere zin zal het dan bewaarheid worden wat Israël alleen al zei. Toen het daar stond voor de troon van Pilatus en Jezus daar stond, zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Dan in de zin van, niet als verzoening, niet als het wegnemen van mijn zonden en schulden, maar in de zin van als een getuigen tegen mij. Met het woord kind op de lippen doet hij een beroep op het onwillige hart. Is er als het ware, ik durf het wel zo te zeggen, de stormloop van God in zijn woord en in zijn evangelie op ons. Dat harde hart toch maar doorbroken zou kunnen worden. En als we dan voelen, we kunnen niet. Werpen wij ons dan voor de Heere neer die het wel wil en kan. Dat woord God is als een vuur. Dat zelfs een ijskoude hart, dat nog kouder is dan ijs zelfs, kan verwarmen en doorgloeien. Weet u wat hier staat in dit gedeelte? Dat heeft altijd mijn aandacht getrokken. Er staat hier, en hij bad hem. Dat is niet overdreven of te sterk gezegd. Dat is de welmenende stem van het woord en het evangelie Gods. Dat is de lokstem van het evangelie. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen en wij bidden u, alsof God door ons baden, laat u toch met God verzoenen. De Heer zet de deuren van zijn huis wagenwijd open. Het is er feest en de maaltijd is aangericht. En hij nodigt en hij zegt, kom nu, want ik wil dat hart wel verbreken. En ik kan het wel verbreken. U kunt zo diep niet gevallen zijn. U kunt zo grote vijand niet geworden zijn van mij en van mijn werk. Of ik kan een vijand veranderen in een vriend. En ik kan een vloeker veranderen in een bidder. Ik kan het maken dat een zuchter en een worstelaar aan de troon der genade. En dat de Heere het meent, nog weer zeg ik, let op het kruis van de Heere Jezus. En nu tenslotte, hij zegt, ach kind, al het mijne is immers het uwe. De jongste zoon heeft in zijn dwaasheid al die tijd in het vaderhuis gemist. En de oudste mocht altijd thuis zijn. In de onmiddellijke nabijheid van de vader. De vader wil er weer zeggen, dat moest je toch tot een weelde geweest zijn. Dat je alle dagen bij me zou kunnen zijn. Dat moest je toch tot een rijkdom geweest zijn. En die rijkdom had je toch moeten waarderen. Want je weet het toch dat mijn liefde uitgaat naar je. En je hebt die liefde niet gewild. En je hebt die verworven. En daarom zegt de vader, alles wat ik bezit is toch eigenlijk het uwe. Dat is in de belofte ook voor ons. Maar nu moet die belofte worden verwerkelijkt, gerealiseerd, uitgewerkt in ons leven. Wat wilde deze jongen toch meer? Maar ach, die zoon waardeert het niet. Hij kent de vreugde er niet van. En zo was het met de fariseeën. Ze waren verbondskinderen. Ze hadden het teken en zegel des verbonds. En ze gingen met de belofte des Heren door het leven. En ze wilden niet ingaan. En ze wilden niet zalig worden door genade. Ze weigerden om zondaar te worden. Ze wilden geen genadebrood eten. Ze wilden van hun hoogte niet af. Ze wilden niet in het dal van de ootmoed. U en ik. Zijn wij zo gewillig in het dal van de ootmoed te buigen? Zijn wij zo gewillig om van de hoogten der bergen af te komen? Helemaal niet. Dat is ook het werk des geestes Gods. Als één ding duidelijk is geworden in deze gelijkenis, dan is het dit, dunkt me toch wel. Dat de bekering van de oudste zoon heus niet gemakkelijker is, ik spreek heel menselijk natuurlijk, dan de bekering van de jongste. Verlost te worden van onze zonde is gemakkelijker dan om verlost te worden van onze deugden en de werken der wet. Wij blijven eerder uit het huis des vaders als een fariseer dan als een zondaar. En dat kunt u vandaag aan alle kanten opmerken. Want wie zichzelf kent als een mens die alles verzondigd heeft, die heeft één ding te doen. Dat is natuurlijk een vrucht van genade, verstaan we wel. Maar die heeft alleen terug te keren. Maar wie roemt in zijn eigen deugden en die een christenmens is en maar ook niet meer, die moet twee dingen doen. Die moet terugkeren tot de Heere en dan zal hij al zijn deugden en al zijn werken en alles wat hij is en wat hij heeft ook nog moeten verliezen, zodat hij als een naakte, uitgeschudde, hulpeloze, ellendige mens voor God komt te staan. Nou, welke rechtvaardige mens wil dat nu doen? De fariseer moet fariseeraar worden en tot een tollenaar worden gemaakt. De vader heeft de jongste zoon alleen maar behoeven te kussen. Maar de oudste zoon, staat er duidelijk, moet hij eerst verbidden. Hij bad. En toen is de vader, ik spreek heel menselijk, toen is de vader aan kussen heel niet toegekomen. Omdat die zoon niet wilde gebeden zijn. En dan vraag ik u, mijn broeder en zuster, en ook onze jonge mensen, jongens en meisjes. Waar is nou uw plaats in deze gelijkenis? Nou zegt u misschien, ja, deze gelijkenis is eigenlijk niet af. Want ik weet helemaal niet eens hoe het met die oudste zoon is afgelopen. Die gelijkenis breekt zomaar af en daar sta je. Inderdaad, dat is waar. Maar dat is niet het gebrek in deze belijdenis, in deze gelijkenis. Dat is juist het mooie. Want wat is het slot? Een vader die met uitgestoken handen een onwillige zoon oproept en achterna loopt. Een vader die zijn grote liefde openbaart in de Heer Jezus. En die het de mens toeroept, ik zeg het nou in het algemeen. O, alle einden der aarde, kom toch tot mij. Zoek het toch bij mij en word toch behouden om uzelf wil. Het slot van deze gelijkenis. De uitgebreide armen Gods in de Christus. Die zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen terwijl hij zegt. Wend u naar mij toe. O alle einden der aarde, want ik ben God. En niemand meer. Hebben wij dat leren doen? Hebben wij ons naar die God leren wenden? Hebben wij onze knieën leren buigen, onze harten leren uitstorten? Hebben wij leren kermen en zuchten aan de troon der genade, zou ik willen zeggen? Hebben wij die lieflijke stem des Heren gehoord hier van binnen? Is Gods gunst afgedropen uit die doorboorde handen van de Heere Jezus? Heb ik de veiligheid en het behoud van mijn leven onder die doorboorde handen van Jezus gezocht? Heeft de Heere Jezus zichzelf als een bedekking aan me weggeschonken, zodat ik kan staan voor die rechtvaardige rechter van hemel en aarde? O Gode, zij dank, Heer, ik kan zeggen, wat zijt gij groot en wat zijt gegoed. Wat is uw weldadigheid en uw trouw oneindig. Dat alleen kan en zal het behoud van een zondaar zijn. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 119 en daarvan vers 83. Barmhartig en genadige Heere, wij komen aan het einde van dit onze samen zijn uw naam erkennen voor wat ge ons hebt willen schenken. Vanmorgen en ook in deze ogenblikken. We hebben geluisterd naar uw woord. Maar laat het zo mogen zijn dat dat woord niet zij een reuken des doods ten dode, maar een reuken des levens ten leven. Kom er zelf in mee en heilig het aan ons verstand en aan ons hart. En laat de vrucht van de bediening des woords, niet alleen van vandaag, maar van altijd, ook in het midden van de gemeente worden gezien, niet alleen bij de ouderen, maar zeker niet in het minst bij onze jonge mensen, bij onze jongens en meisjes. Werk in hun harten ook. Bewaar ons in deze tijd van afval en achteruitgang bij de eenvoudigheid der schriften, bij de waarachtigheid van uw woord. Dat is de basis, dat is het fundament en ook alleen waarop we kunnen en we mogen staan. Nog weer bidden wij van u dat ge de gemeente gedenken wilt met de ambtsdragers en de dienaar des woords. We vragen ook dat ge ons, als we over een paar dagen weer zullen vertrekken naar onze eigen bestemming, dat ge ons in veiligheid over de oceaan wilt brengen en weer thuis wilt brengen in het midden van de gemeente. En van de gemeenten die we steeds nog dienen. Wij vragen van u, bescherm ons. O God, gij hebt toch alles in uw hand. Waak ook over ons en maak alle dingen wel ook in de toekomst. En geef dat we van elkander het goede mogen vernemen. En wie weet, of in de toekomst hier op aarde elkander nog eens weer zullen zien. Gij weet het en we geven het in uw handen. Wij vragen van u, vergeef onze zonden. Welg uit onze schuld en onze misdaden. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Psalm.
Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.